Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Wij als Inimini-landje hebben wel een hoofdkantoor van Shell, wat niet een Inimini-bedrijfje is. En waarvan de rechter natuurlijk terecht zegt dat heeft een dermate grote impact op de CO2-uitstoot mondiaal. Dus dat dit Inimini-landje heeft dus wel een hele grote vervuiler in huis.
Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
Hartelijk welkom allemaal. Nou, niet alleen Martin Visser, maar ook Edwin van der Schoot, onze expert als het gaat om Shell. Want het ging eigenlijk deze week maar over één ding. En dat was Shell tegenover Milieudefensie en de uitspraak van de rechter. Die houdt in dat Shell zijn CO2-uitstoot sneller moet verminderen dan we dachten. Er is veel over te doen geweest en we hebben Edwin van der Schoot aan de lijn. Want die heeft nog heel wat, denk ik, uit te leggen ook hoe die uitspraak precies in elkaar zit. Wat voor gevolgen het heeft. Maar eerst maar eens even beginnen zelf bij Shell. Edwin, ik weet dat je al dagenlang natuurlijk ook met Shell in contact staat van hoe ze hierop reageren. Maar dat is tot nu toe redelijk summeren wat ze naar buiten brengen.
Ja, dat is wel. Als je kijkt hoe Shell communiceert en hoe Milieudefensie communiceert, dan is Milieudefensie de geoliede machine sinds afgelopen woensdag. En Shell heeft een pers, 4 alinea stellend persbericht uitgedaan. En bij Toolbird kun je bij een aantal woordvoerders terecht, die je ook niet heel veel verder kunnen helpen. En eigenlijk zit het hele bedrijf volgens mij in de wachtstand tot de executive committee, dus de raad van bestuur en de raad van commissarissen, dit besproken hebben en zich goed hebben laten uitleggen door hun advocaten waarom ze nou verloren hebben. Ja. En dat vinden ze kennelijk heel lastig.
Want dat was blijkbaar voor hun een enorme verrassing, deze uitspraak?
Ja, nou ja, ik denk, wat ik van ze begrijp, worstelen ze vooral met de interpretatie. Hmm. En het zit er, en dan gaan we misschien direct de diepte in, maar het zit met name in hoe je praktisch handen en voeten geeft aan het bevel van de rechter om 45% van je CO2 te reduceren in 2030.
Hmm. Ja. En is het dan wel een tactiek om wat oud-topmannen van Shell wel in de media wat te laten roepen? Of willen ze meer VNO naar voren schuiven? Hoe gaat dat?
Ja, nou goed, wij hebben natuurlijk zelf ook Wientjes en Jeroen van der Veer en een aantal andere mensen benaderd. En wat ik op zich wel goed vond, is dat sommige van die mensen aanvankelijk aangaven, ja luister, dat vonnis is er net. Dat wil ik nu eerst nog eens gaan lezen, voordat ik het begrijp. Maar ja, op een gegeven moment wordt het natuurlijk wel tijd dat mensen ook het perspectief van Shell of het perspectief van de oliesector gaan toelichten. En ik denk dat Van der Veer zichzelf ook wel, mag ik hopen, verantwoordelijk voelt. Want die is zelf jarenlang verantwoordelijk geweest voor het beleid. Daar is natuurlijk niet meer betrokken bij Shell, maar goed. En ik denk dat er ook wel ergens achter de schermen een verzoekje van Shell is gekomen. Goh, Jeroen, kun je nog eens een keer voor ons de kolen uit het vuur halen?
Maar je zag natuurlijk precies die 3 mannen in 3 verschillende media opduiken. Hè? Bedoel, dat komt wel redelijk gecoördineerd over.
Ja.
Hoe gaat dat, Ed? Je was goed voorbereid hè, dat deze zaak zou komen, maar en daar hebben we het vaker over gehad. Verraste je dan toch nog hoe de uitspraak ging? Wat
nou,
hoorde je van tevoren?
Om eerlijk te zijn, zal ik even een ontboezeming doen. We hadden gewoon 2 verhalen gemaakt. De kop over het ene verhaal was Shell verliest en de kop over het andere verhaal was Shell wint. Ja. En we hebben even heel goed gewacht tot we zeker wisten wat de rechter nou eigenlijk zei, want die gingen lekker in juridisch jargon van wal. En toen wisten we op een gegeven moment dat we het verhaal met de kop Shell verliest konden gaan publiceren. Dus was ik verrast? Ja en nee, want we wisten gewoon niet zo goed wat we hiervan moesten verwachten. Ik heb het destijds in 2019 of in 2020, toen die zaak begon in december, ook aan de meeste advocaten gevraagd die dan niet betrokken zijn, hè, aan de Zuidas. En daarvan gaven de meesten dan wel aan dat ze dachten, nou, Dit kon wel eens een brug te ver zijn voor Milieudefensie, want Shell is toch een ander beestje dan de Nederlandse staat, die natuurlijk met Urgenda wel veroordeeld is, het Urgenda-vonnis. Maar helemaal zeker waren ze er ook niet op. En ik heb ook van tevoren Huib Willems benaderd, de oud-voorzitter van de ondernemingskamer en een oud-rechter ook, die denk ik ook wel zicht heeft op zowel de wet als het bedrijfsleven. En die zei, nou, ik heb een weddenschap met mijn studenten afgesloten. En hij doseert corporate litigation. En mijn studenten denken dat Shell gaat winnen, maar ik denk dat Milieudefensie gaat winnen. Hm. En nou, hij had er een fles wijn op gezet, dus die studenten mogen naar de supermarkt.
Als ze de leeftijd hebben om dat te mogen kopen natuurlijk. Nee. Zullen we eventjes eerst, we hadden het al net over Jeroen van der Veer, de oude Shell topman. Zullen we even naar een fragment van hem luisteren als reactie op deze uitspraak?
Volgens mijn gezonde verstand moet het zo werken dat er is een Parijsakkoord, is een akkoord tussen landen. Dan moet ieder land zich vertalen, zich houdend aan Parijs, wat dat betekent voor hun bedrijven en burgers. En dan ga je verder. Maar hier heb je dus een extra partij, een rechter die zegt, wij kunnen dus maatregelen nemen buiten dit systeem om.
Ja,
en dat is het probleem.
Martin, ik noemde net ook al eventjes VNO. Hè? Ik weet wel een beetje achter de schermen hoe dit soort dingen gaan. Want Shell kijkt waarschijnlijk ook naar VNO. Van hey, kunnen jullie niet wat, de werkgeversorganisatie, kunnen jullie niet wat opknappen voor ons? En ook eens een statement doen. Dat is er ook niet echt gekomen.
Nou ja, uiteindelijk, gisteren desgevraagd, kwam er een reactie van VNO-NCW. Maar die was tamelijk mild, moet ik zeggen. Dat viel wel heel erg op. Ik ben benieuwd of dat onder, ja, of dat, dat is nu onder voorzitterschap van Ingrid Thijs, of dat onder Hans de Boer ook zo zou zijn geweest. En natuurlijk, bedoel, dit persbericht, het is heel kort, maar het zit wel in die zin slim in elkaar. Dat ze aan de ene kant niet keihard tegen die rechter ingaan, maar tegelijkertijd er vooral op wijzen dat de overheid een belangrijke rol heeft in de verduurzaming van de Nederlandse economie. Maar ze zeggen ook van, deze uitspraak, waarbij de grote bedrijven zoals Shell een verantwoordelijkheid hebben en die ook nemen, zeggen ze natuurlijk achteraan. Ja, die past wel in de nieuwe koers van VNO en MKB Nederland. Dus in die zin is het wel een opvallend rustige en milde reactie. Een heel andere reactie dus dan de oud-topmannen die we onder andere in onze krant hadden.
Mm-hmm. Ja, Edwin, hoe zit het bij jou? Want je hebt ook rondjes gemaakt langs andere bedrijven die in dit soort industrieën zitten. Hoe erg hebben zij nu de bippers?
Ja, dat valt volgens mij wel mee. Volgens mij is het vooral meer dat ze je ziet her en der wat verwarring. Je ziet ook bijvoorbeeld bij Tata Steel een soort van bravoure van nou, wij hebben 6 weken geleden samen met de overheid aangekondigd dat we wilden 30% CO2 reductie doen in 2030, hadden we in het klimaatakkoord gezegd. Maar we gaan er 40 doen en een soort bravoure van kijk eens, dat hebben we toch lekker goed getimed en wij houden op die manier wel de regie. Daarover. Mm-hmm. Dus ik weet niet, ik sprak gisteren ook Bas Janssens, directeur van zeg maar de VNO-NCW van de haven in Rotterdam, van Delta Links. En die geeft, ik vond dat hij heel goed aangaf wat denk ik voor de meeste bedrijven het dilemma is. Iedereen erkent wel dat er iets moet gebeuren en dat het een kwestie van tijd is dat je investeringen in verduurzaming moet doen, dat je businessmodel misschien moet worden aangepast, dat de hele keten waar je in actief bent gaat veranderen. Maar op de korte termijn kan het tempo heel erg bepalend zijn van of dat ook ten koste gaat van jouw markt en ook van de welvaart of het verdienmodel van de huidige generatie bedrijven en werkgevers en werknemers.
Ja. Je krijgt ook veel discussie over of nou een rechter hier uitspraak over moet doen. Hè? Moet hij op de stoel gaan zitten van bestuurders? Hoe kijken jullie daar allebei tegenaan? Vinden jullie terecht dat een rechter hier zich over buigt?
Nou ja, op zichzelf natuurlijk wel. Ik bedoel, ik ben geen jurist. Maar je kan niet zeggen, een rechter gaat niet over bedrijven. Want bedrijven zijn natuurlijk ook gewoon gebonden aan wet en regelgeving. Dat laat dan even onverlet. Of ik kan niet beoordelen of die onderbouwing van de rechter hier deugdelijk is. Die grote broek kan ik niet aantrekken. Mm-hmm. Maar ik snap de redenering wel. Van, er zijn gewoon afspraken gemaakt, internationale afspraken, waar ook bedrijven zich gaan committeren. Er wordt ook gewoon verwezen naar het Nederlands recht. En er wordt verwezen naar de mensenrechten, waar ook bedrijven zich, dat wordt expliciet gemaakt, ook bedrijven zich aan te houden hebben. En ook in het vonnis wordt heel expliciet gemaakt welke de gevaren ervan uitgaan van de klimaatverandering als de temperatuur te zeer toeneemt. En dat het rechtstreeks een gevaar heeft op mens en samenleving. En dat een bedrijf zoals Shell, dat een heel groot deel van de CO2-uitstoot voor zijn rekening neemt, groter dan dat van soms van landen, daar dus een rol in heeft en daarop aanspreekbaar is, ook door een rechter. Dus op zichzelf kan ik dat wel begrijpen. Mijn eerste reactie was ook van, wat gek, bedoel dat de staat nou gedaagd werd in die agendazaak, begreep ik nog wel. Mm-hmm. Maar nu ik dat vonnis gelezen heb, begrijp ik de redenering wel. Maar ja, Ik denk dat het voor het bedrijf toch wel inderdaad een spannend iets is. Dat je denkt, ja, we zijn hartstikke goed bezig en we maken afspraken met een overheid. En dan komt een rechter tussendoor. Ja, je hebt dus niet alleen met die overheid te maken. Ja, een groot bedrijf als Shell heeft ook een verantwoordelijkheid richting de samenleving en de mensen. En daar heeft de rechter nu op gewezen. En dan is het ook nog eens een keer interessant dat de rechter niet eens zegt dat Shell eigenlijk nu te veel CO2 uitstoot. Maar zegt van het dreigt te gebeuren. Ja. We weten niet zeker of Shell deze doelstelling zal gaan halen. Dus op voorhand is eigenlijk deze uitspraak al. Ja, goed, dat vind ik wel een hele spannende. En ik kan me wel voorstellen dat heel veel bedrijven nu denken van oei, nu wordt het wel heel erg juridisch onzeker. Als een rechter ons ook al kan aanspreken op iets wat nog niet gebeurd is, maar mogelijk dreigt te gaan gebeuren.
Ja, dat is een goed punt. En wat hier verder, waar je verder wel een parallel mee ziet, en ik ben ook geen jurist, dus dit heb ik me door juristen laten vertellen, is wat kennelijk een heel belangrijk arrest is geweest in de Nederlandse rechtspraak, is uit 1919. Het gaat over een conflict tussen twee Amsterdamse drukkers, meneer Lindebaum en meneer Cohen. En de een ging voortdurend spioneren bij de ander en ging op die manier net onder zijn prijzen zitten en pakte al zijn klanten af. Hm. Maar bedrijfsspionage was niet wettelijk strafbaar. Dat mocht gewoon volgens de wet. En toch heeft toen de Hoge Raad uiteindelijk bepaald dat het onrechtmatig is. Dus je kunt als bedrijf veroordeeld worden voor een onrechtmatige daad zonder dat je de wet hebt overtreden. En dat principe zie je overigens ook bij in een aantal landen om ons heen. In Engeland heb je een soort gelijk principe. Dus dat is volgens mij de basis voor waarom Shell hier kan worden aangesproken. En Milieudefensie heeft daar, wat Martin al zei, die mensenrechten invalshoek aan toegevoegd waar de rechter mee gaat. En nog het befaamde kelderluikarrest van een bezoeker van een kroeg die in een openstaand kelderluik viel.
Ja.
En waarvan ook de vraag was, is dat nou de schuld van de kroegeigenaar of is dat nou de bezoeker die beter had moeten uitkijken? En
hangt er vanaf of wel je gedronken hebt, toch, als je naar dat café gaat? Nee.
Ja, dus. Maar goed, ja, en bijvoorbeeld als je kijkt naar, er zijn in Nederland ook heel wat rechtszaken geweest over asbest. En dat was eigenlijk hetzelfde. Hè. Al voordat asbest wettelijk aan banden was gelegd en het gebruiken van werd verboden, zijn er gewoon bedrijven veroordeeld. Wegens het laten werken van mensen met asbest en het gebruiken van asbest. En dat is een van de weinige dingen waar dit nog historisch misschien een beetje op lijkt. Het is gewoon, zoals ik het me heb laten uitleggen, het klassiek toepassen van de Nederlandse wet. Alleen is de casus, de CO2, dat is gewoon de noviteit. Waardoor het gewoon voor iedereen ook heel erg vreemd en nieuw overkomt.
Ja, en zoals ik het dan begrijp, is hier ontstaat ook wel vrij veel ruimte voor een rechter om zelf tot het oordeel te komen. Dat, dat komt ook voort uit het voorbeeld die Edwin ook noemt van dat hele oude arrest alweer. Dat een onrechtmatige daad kan ook iets zijn wat ingaat lees ik even voor uit de burgerlijk wetboek, tegen het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer. Dus het kan tegen je ziet ook in het vonnis ook voortdurend terugkomen, ongeschreven zorgvuldigheidsnorm. Dus blijkbaar dingen die we met elkaar hebben afgesproken, die niet per se allemaal op de millimeter wettelijk zijn vastgelegd, maar die wel gewoon algemeen maatschappelijk geldend zijn. En daar wordt dan vervolgens Shell aan gehouden. En dan krijg je die verwijzing naar die mensenrechten. Dat je zegt, ja, je hebt gewoon algemene mensenrechten. En dan hoeft het dus niet zo te zijn dat exact in een wetboek staat dat oliebedrijven geacht worden om jaar na jaar dit en dit en dit te realiseren wat qua CO2-reductie. Dan heb je veel algemene principes waaronder je dit kan scharen. En dat is natuurlijk wel de ruimte die de rechter dan heeft. En dan kan ik me voorstellen dat als je aan de andere kant staat, aan de andere kant van tegenover Milieudefensie, dat je denkt, dat is wel een hele ruime interpretatie. Maar toch, ik kan er ook wel weer in meevoelen. Dat je denkt, het is een heel groot maatschappelijk probleem voor nu en vooral ook voor de toekomstige generaties. Het is misschien voor heel veel burgers ook een veilig idee dat er op een zeker moment, als het zo urgent wordt, dat ook een rechter inspringt. Maar nu worden er ook huidige en vooral toekomstige rechten van mensen aangetast. Mm-hmm. Dus in die zin kan ik daar wel in meegaan. Is het misschien ook wel.
Ook het lijkt wel me alleen zo moeilijk inschatten voor een rechter of dat echt zo is.
Nee, dat is wel zo. Maar het is ook een soort van prettig dat je denkt, we worden dus ook op een zeker moment worden ook juridisch beschermd. We weten natuurlijk allemaal dat hier een gevaar van uitgaat. En dat de politiek daar misschien nu wel op handelt na heel lang wachten en heel lang aarzelen. In Nederland wordt er heel veel met de mond beleden, maar duurt het ook ongelooflijk lang. En als je wel weet, er komt gewoon een moment dat ook een rechter, een bedrijf en een staat kan aanspreken. Maar je hebt ook plichten Om de veiligheid van de burger zeker te stellen. Ik vind dat ook een geruststellende gedachte vanuit gaan. Behalve dat je misschien nu in een fase zit dat het nog een beetje fusie is. Van ja, gaat de rechter daar niet een stapje te ver in?
Ja. Edwin, jij zei al, Shell is ook aan het bestuderen. In hoeverre die eigen groene plannen dan uitgevoerd kunnen worden. En of ze daarmee misschien dit vonnis overbodig maken. Wat zie je daarin zelf al als je dit zo naast elkaar neerlegt? Van hoe ver gaan die plannen van Shell? Zou dat inderdaad ver genoeg zijn in jouw ogen?
Ja, nou wat je ziet, Shell was zelf een plan om met 2035 tot 45% reductie te komen. Maar dan niet op exact dezelfde manier gemeten. En zij wilden dan in 2035 wilden ze de totale productportfolio wat ze verkopen. Van benzine naar gas naar elektriciteit en noem maar op. Daarvan moest 45% minder broeikasgas in zitten of minder CO2 in uitstoot er ontstaan. Dat is de lat lager leggen dan wat de rechter nu doet en bovendien 5 jaar later. Maar hoeveel lager, dat is een beetje de vraag. Ook omdat de rechter maakt eigenlijk onderscheid tussen de emissies van Shell bij de productie van zijn olie en gas direct zelf voor verantwoordelijk is. En daarvoor krijgen ze een resultaatsverplichting, zoals de rechter dat noemt. Dus dat betekent, als je dat in 2030 niet gehaald hebt, dan komt er een bekeuring aan. En de emissies die door andere gelieerde bedrijven in de keten worden gedaan. En met name door afnemers. En dat zijn bijvoorbeeld gewoon wij als automobilist. Daarvoor krijgt Shell een soort van zwaarwegende inspanningsverplichting. En de vraag daarbij is dan van ja, hoe meet je nou of een bedrijf die zwaarwegende inspanningsverplichting na is gekomen? Hè? Moet Shell kunnen aantonen voor de rechter? Kijk, wij hebben 100 keer geadverteerd in de Telegraaf met een advertentie voor elektrisch rijden. Heb je dan voldaan aan zo'n inspanningsverplichting om ook dat consumentengedrag te veranderen? Of worden daar veel meer dingen gevraagd? Ja. Dat is denk ik de belangrijkste vraag waar Shell nu nog mee zit.
Maar bovendien, om je even te onderbreken, maar weet je, dat vind ik ook denken van ja, waarom leg je dat vooral bij Shell? Dat is ook iets van de overheid om te zorgen dat meer mensen elektrisch gaan rijden, toch?
Nou, dat is het hele punt van Shell. Ja. Shell wil, de afgelopen paar jaren hebben ze voortdurend het mantra gehandhaafd van we willen vergroenen, maar we willen dat in lijn met de maatschappij doen. Dus dat is eigenlijk een soort jargon of eufemisme om te zeggen van ja, zolang de mensen benzine willen, verkopen wij ze benzine. Als de mensen een elektrische auto hebben en om stroom vragen, dan gaan we wel stroom verkopen. Dus Shell gebruikt dat argument ook om zijn eigen verantwoordelijkheid heel erg te beperken. En de rechter erkent dat wel, maar zegt van ja, maar het risico op zwaar, op gevaarlijke klimaatverandering is groter en weegt zwaarder.
Ja, ja, en het is natuurlijk niet zo dat de rechter zegt van de overheid of de burger heeft geen verantwoordelijkheid.
Nee.
Dat wordt ook expliciet wel gezegd van dat Shell dit aanvoert. Dan zegt de rechter, ja, maar dat ontslaat jou als bedrijf niet van jouw deel van de verantwoordelijkheid om toch alles te doen. En dat is de redenering. Dit staat dus gewoon naast de verantwoordelijkheid die al die andere partijen natuurlijk ook hebben.
Mm-hmm.
Kijk, het wordt ook lastig als de overheid op een manier het zou tegenwerken, zeg maar. Dan wordt het een beetje ingewikkeld. Maar in principe staan alle pijlen dezelfde kant op. En dan zegt de rechter gewoon, maar dit is jouw verantwoordelijkheid. Dus jouw pak je aan. Dus het is ook aan Shell om te bedenken van wie ze wat afnemen en wat ze allemaal verkopen. En op die manier hebben ze een grote impact. En dat heeft ook te maken met de omvang van het bedrijf. Dat wordt ook meegewogen. Dat bedrijf, ja, naarmate een bedrijf groter is, dat zegt de rechter ook, nemen die verantwoordelijkheden ook toe. Want ook de invloedssfeer neemt natuurlijk enorm toe.
Ja. Shell is een groot bedrijf. Dan vragen mensen zich meteen natuurlijk ook af van wat doet het met de werkgelegenheid met het bedrijf zelf als zoiets gebeurt. Het meest opvallende wat je al meteen hoort is van nou, ze zullen wel verhuizen naar Engeland, want dan zijn ze een stuk veiliger en weg van die Nederlandse rechters. Komt dat al in vragen?
Ja, nou, die vraag is door meerdere mensen opgeworpen en dat is ook gewoon de enige. Ik heb natuurlijk wel meerdere vragen naar Shell gestuurd. En bij elke vraag was het antwoord van ja, daar zijn we nog niet uit. Maar op specifiek de hoofdkantoorvraag hebben ze gezegd, de hoofdkantoor gaat nu echt niet weg. En dus ze willen wel heel duidelijk een signaal geven dat dat nu niet aan de orde is. Het is natuurlijk wel zo dat Engeland een veel meer aandeelhouders...
Hoorden we trouwens ook van Unilever, zit ik me net te bedenken.
Ja, dus de Nederlandse wet met zijn stakeholder model is sowieso voor Shell wat lastiger. En dat stakeholder model wordt door deze uitspraak ook gewoon weer verder opgerekt. dan het Britse model, waarbij toch veel meer de belangen van de aandeelhouders centraal staan. Dus mm-hmm. Kijk, je kunt je wel afvragen, als de raad van bestuur en de raad van commissaris van Shell in 2005, toen ze de beslissing gemaakt hebben om een Engels bedrijf te worden, maar met het hoofdkantoor in Nederland, als die dit allemaal zouden hebben voorzien, zouden ze dan toen die beslissing anders hebben gemaakt? Dan is het antwoord misschien ja, maar het bedrijf geeft nu aan eigenlijk van ja, het is wat het is nu en we gaan nu niet verhuizen. We hebben wel anders aan ons hoofd.
Ja. Bovendien vraag ik me ook af, heeft het zin om in andere landen te gaan zitten of krijgen ze daar ook te maken steeds meer bedrijven met rechtszaken en spelen dit soort dingen ook in het buitenland?
Nou, dit speelt in Duitsland heb je net een zaak gehad die teruggrijpt op onze agenda-vonnis. In Engeland heb je een vergelijkbare beginsel als dat tussen die twee drukkers, wat ik eerder noemde. Dus de vraag is een beetje of je in onze directe omgeving een heel veel vriendelijker rechter tegen zou komen. Wat je wel hebt, is dat bijvoorbeeld in Amerika onlangs Shell en klimaat en andere oliemaatschappijen een klimaatzaak hebben gewonnen. Die werd aangespannen door lokale overheden. Dus je ziet dat de wetgeving daar nog wel anders is. En de vraag is natuurlijk wat de wetgever in een land als India of een land als China gaat doen. Want uiteindelijk kun je in Europa verduurzamen en net wel op nul zitten. Maar als je het klimaatprobleem wil aanpakken, zal daar ook wel wat moeten gebeuren.
Ja. Je had het over het hoofdkantoor. Denk je bijvoorbeeld ook dat op wat langere termijn misschien dat je iets ziet in de benzineprijzen van Shell? Gaat de consument hier iets van voelen? Dat ze misschien een ander soort tarieven gaan rekenen?
Nou, dat weet ik niet. Ik denk wel dat je... Ik was laatst bij een groot tankstation van Shell in Hendrik Ido Ambacht, als ik me goed herinner. Mm. En daar wilden ze graag laten zien hoe een tankstation van de toekomst eruit ziet. En dat is een tankstation met een restaurant. En van de 13 pompen die ze daar hebben met benzine en diesel, voorspelde de directeur van Shell Nederland, zijn dat er over een tijdje nog een handjevol en de rest worden allemaal laadpalen. Dus ik denk, als je een automobilist bent, dan is dat wat je ervan gaat merken. En je ziet ook, ik heb Shell nog niet hardop horen roepen, maar ik heb al wel gezien dat ze bijvoorbeeld in Engeland is een debat gaande over wanneer moeten we een verbod op auto's met een verbrandingsmotor en moet dat 5 jaar eerder ingaan, in 2030 in plaats van 2035. En dan laat Shell weten van ja, een goed idee als je dat 5 jaar eerder laat ingaan. Dus je ziet wel dat het bedrijf in die zin een draai maakt. Ik denk niet dat je dit... Ik zou niet weten waarom je dit in de benzineprijs terug zou moeten gaan zien.
Hmm. En het verdienmodel van Shell, komen ze wel uit als ze inderdaad deze koers gaan varen? Blijft het, kunnen ze dividend nog steeds blijven uitkeren en noem maar op?
Nou, dat denk ik niet. Dat is natuurlijk het hele waarom of Shell een beetje weigerachtig is om een sneller tempo te gaan dan wat ze zelf hebben uitgestippeld. Die olie- en gasinkomsten die zijn redelijk voorspelbaar en die zijn fors bij Shell. Shell was tot vorig jaar, jarenlang wereldwijd de grootste dividenduitkerer ter wereld. Hè. Daarom noemen mensen Shell ook het weduwe- en wezenfonds, ideale belegging voor pensioenfondsen. Nou, die tijd is al voorbij en op het moment dat Shell in de uitvoering van dit fonds gedwongen zou worden om bijvoorbeeld zijn belangen in een aantal olie- en gasvelden met redelijk voorspelbare inkomsten, om die te verkopen aan, weet ik veel, de Indonesische, Maleisische, Chinese staatsoliemaatschappij. En dat geld vervolgens dan maar te herinvesteren in een windpark of in zijn handelsactiviteiten. Ja, dan komt er natuurlijk een veel minder voorspelbare cashflow uit. Dus en het bedrijf wordt gewoon ook kleiner. Dat is ook wat Jeroen van der Veer gisteren zei. Het bedrijf in het scenario dat ze echt, dat dat vonnis, als ze dat voldoende doorgronden, er echt toe leidt dat ze olie- en gasvelden moeten gaan verkopen, ja, dan wordt het bedrijf gewoon kleiner. Ja. En dus, ja, voor aandeelhouders die puur op het voorspelbare financiële rendement zitten, het klassieke aandeelhoudersprofiel van Shell, ja, die zullen dan wel even achter hun oren krabben. Ja.
En ook werknemers natuurlijk. Die misschien dat ze ook wel kleiner worden.
Nee, ik heb een aantal maanden geleden samen met collega Theo Besteman een groot verhaal gemaakt. We zijn echt gedoken in Shell als werkgever. Hè. Hoe populair is Shell nog als werkgever? En dan zie je dat Shell helemaal niet meer zo'n populaire werkgever is. Ook helemaal niet meer zo'n grote werkgever. Dus in 30 jaar tijd is het aantal werknemers van Shell zeg je uit mijn hoofd, van 133.000 wereldwijd teruggelopen naar 83.000. Nou, daarvan gaan er nu nog een kleine 10.000 uit. In Nederland werken straks nog 8.000 man voor Shell. Dus dat zijn er steeds minder. En ook bij Shell is het gewoon een feit. En op het moment dat je jonge, getalenteerde mensen van de TU Delft wil aantrekken, dat je wel een goed verhaal moet hebben over hoe je met klimaatverandering omgaat.
Ja. Ik wil met jullie ook nog eventjes hebben over het vestigingsklimaat. Maar eerst wil ik even een fragment laten luisteren na die uitspraak. En ook vooral van hoe misschien de pijlen worden gericht op andere grote vervuilers.
Voor het eerst in de geschiedenis heeft een rechter geoordeeld dat een grote vervuiler moet stoppen met het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering. De rechter liet er geen twijfel over bestaan.
Dit is de eerste keer dat we succesvol zijn en dat we een bedrijf van beleid kunnen laten veranderen. Dit geeft een ongelooflijke voedingsbodem voor meer van dit soort zaken, absoluut.
Ja, de pijlen op andere bedrijven, je noemde het al even, Tata, Total. Wat staat er nog meer op de rol? Hoor je al geluiden van dit is het volgende bedrijf wat we misschien voor de rechter slepen?
Nou, volgens mij is Total gisteren voor de rechter gesleept door zo'n zusterorganisatie van Milieudefensie. En op zich, als je Shell bent, dan is het misschien maar goed ook. Dat als jij nu die tik op je vingers hebt gehad van de rechter, dat je concurrenten die zo snel mogelijk ook krijgen. Ja. Want dan ben je zo snel mogelijk weer van dat concurrentienadeel af. Want dat heb je nu natuurlijk wel.
Ze kunnen gewoon zelf wat aanwijzen van ik zou die ook even aanpakken. Nee. Martin?
Misschien moet Shell onder de tafel door even wat geld naar Milieudefensie schuiven om te zeggen, oké, vrienden, en nu achter de rest staan, want niet alleen ons pakken.
Ja, en dat is een andere financiering. Hè? Want voor deze zaak hadden ze nu financiering uit crowdfunding, toch, geloof ik, om dit te
doen. Voor deze zaak wel, ja.
Martin, wat denk jij? Er is natuurlijk nu debat over van wat zegt dit voor Nederland? Ja. Moeten we ons, gaan we alleen maar manden weven? Dat soort grappen werden er al gemaakt van Nederland heeft helemaal geen inkomsten meer als we dit soort bedrijven wegjagen.
Dat gaat wel weer heel erg ver. Dat we moeten gaan manden weven omdat Shell ons klimaat moet redden. Maar goed. Allicht als Nederland, als nu blijkt, Edwin zegt ook al, in meerdere landen spelen dergelijke zaken. Als nou blijkt dat binnen het Nederlands recht er meer ruimte is om tot zulke uitspraken te komen dan in andere landen, ja, dan hebben deze bedrijven natuurlijk een nadeel. Dat is natuurlijk evident. Als het ertoe leidt dat bedrijven gaan verhuizen of daarom zich hier niet willen vestigen, is dat natuurlijk een slechte zaak. Maar ik zie ook alweer een parallel met de hele CO2-belastingdiscussie. Waar je ook oeverloos kan blijven soebalten hierover. Of het wel of niet goed idee is dat Nederland al dan niet tijdelijk een soort extra CO2-tax legt. Of wat Europees al gebeurt. Tegelijkertijd wil je natuurlijk gewoon binnen Nederland gewoon je klimaatdoelstellingen halen. En is je daar ook veel aan gelegen. En is er best ook wel een zaak voor te maken dat je voor de langere termijn. Ja, natuurlijk niet alleen een duurzamere samenleving hebt in de zin van op de klimaat, aan de klimaatkant, maar ook een duurzamere economie met meer bedrijven die gewoon voorop lopen. En ja, tot nu toe is Nederland liep internationaal natuurlijk niet bepaald voorop op dit thema. Dus ja, dat Nederland nu ook op deze manier wat meer achter de broek wordt gezeten, kan in die zin niet zo heel veel kwaad. Alleen ik snap wel heel goed. Ja, dat als het dan gaandeweg zou blijken dat in Nederland straks het ene en het andere bedrijf zulke zaken gaat verliezen en elders in de wereld speelt het totaal niet, dan wordt het natuurlijk wel een beetje een raar verhaal. Vooralsnog moet ik wel gezegd worden dat de rechter natuurlijk gewoon aansluit bij internationale klimaatafspraken. Dus de rechter dwingt bedrijven ertoe om doelen te halen die, als het goed is, zij zelf ook al wilden halen, ongeveer. De vraag is. De rechter mengt zich ook niet in het businessmodel, of in ieder geval niet in de bedrijfsprocessen. Het is dan verder aan Shell om te bedenken hoe je daar dan komt. Maar die spanning die zie ik natuurlijk wel degelijk. Dus daarom is het ook wel van belang wat er nu in andere landen gaat gebeuren.
Ja, en dan krijg je ook weer de discussie van wij als inimini-landje, dan gaan we weer proberen het braafste jongetje van de klas te zijn. Nee, ja. En ondertussen stoomt in India en China de schoorsteen lekker door.
Nee, dat is waar. Ja, tegelijkertijd, een nuance daarop is, wij als inimini-landje hebben wel een hoofdkantoor van Shell, wat niet een inimini bedrijfje is en waarvan de rechter natuurlijk terecht zegt dat heeft een dermate grote impact op de CO2-uitstoot mondiaal. Dus dat dit inimini landje heeft dus wel een hele grote vervuiler in huis. Dus dat zijn dan ook alweer, dat zijn natuurlijk ook weer de juiste perspectieven. Maar inderdaad, als wij als klein landje veel strenger zijn dan de rest, dan voelt het wat raar, want het klimaat houdt natuurlijk niet op bij de grens. Andersom is het ook zo. Shell wordt ook in deze uitspraak gedwongen, niet alleen in Nederland, die reductie te realiseren. Nee, dit gaat gewoon voor de hele groep. Omdat natuurlijk het een internationaal iets is. En de rechter zegt wel, wij staan hier niet voor de belangen van de hele wereldbevolking. Het is wel een collectieve zaak, maar niet voor alle wereldburgers. Nu in de toekomst, wordt expliciet gezegd, maar wel voor de Nederlanders. Dus wat Shell doet en andere grote vervuilers elders in de wereld, heeft ook impact op het klimaat hier in Nederland.
Ja. Vinden jullie tot slot, vaak is met die klimaatmaatregelen, wordt het allemaal leuk bedacht aan de tekentafel. En dan komen ze erachter van, dit is voor Jan Modaal helemaal niet te betalen. Zie je ook hier zoiets in van, dan gaan we allemaal elektrisch rijden, maar die auto's zijn nog veel te duur. En uiteindelijk is gewoon de gewone man de klos, want die krijgt gewoon weer extra kosten hierdoor in zijn maag gesplitst.
Nou ja, dat is natuurlijk, kijk, ik heb de laatste paar jaren af en toe wel eens een verhaal gemaakt over zo'n fenomeen wat ze dan energiearmoede noemen. En mensen zijn een steeds groter deel van hun maandsalaris kwijt aan energie. En onder energie verstaan dan ook even de benzine, diesel, wat even je in je benzinetank gooit. Dat is wel een fenomeen wat nu in Nederland in opkomst lijkt te zijn. En wat eigenlijk gewoon vrij nieuw is. Het percentage van je besteedbaar maandinkomen wat opgaat aan energie, dat stijgt gewoon. En dat komt natuurlijk niet omdat stroom en gas zoveel duurder is geworden. Dat komt door die steeds grotere hoeveelheid heffingen die erop zit. Er is ook best wel een punt te maken, en volgens mij heeft het CDA dat recent ook wel gedaan, of je al die klimaatmaatregelen, net zoals de zorg, niet gewoon veel meer via de algemene middelen moet laten lopen. Want op het moment dat je dat allemaal maar op de energierekening gaat stapelen, dan maak je het leven voor Jan Modaal best wel moeilijk. En dat ondermijnt natuurlijk ook het draagvlak voor dat soort maatregelen.
Martin?
Nou ja, dat punt zie ik natuurlijk wel degelijk. Ik bedoel, kijk, in deze uitspraak laat de rechter natuurlijk verder helemaal in het midden hoe dit wordt opgelost. Dat is echt aan Shell zelf. En ook naar het punt dat Edwin ook aangaf, dat Shell nu ook een verantwoordelijkheid richting degene die producten van Shell afneemt. Onder andere wij automobilisten. Maar allicht, hier heeft natuurlijk ook de overheid natuurlijk een duidelijke rol. Want je moet natuurlijk inderdaad, ik ben heel, op zich heel blij dat we in Nederland de afgelopen jaren, denk ik, eindelijk voor het eerst relatief serieus dit oppakken. Alleen de manier waarop dat is gedaan is natuurlijk niet al te best. Dat is natuurlijk heel erg vanuit de ivoren torens van al die belangenorganisaties bedacht. En het wordt over onze burgers uitgestort. Is dat dramatisch voor het draagvlak? En dan wordt over dit punt, die kosten natuurlijk ook, tot nog toe werd er onvoldoende over nagedacht. Mm-hmm. Nou, inmiddels lijkt er een andere wind te gaan waaien in politiek Den Haag. In ieder geval, dat zegt men. En wordt er anders tegen aangekeken. En hier zit ik wel een gevaar. Ik bedoel, de burgers moeten er ook achter staan. Je moet ook weten waarom dit allemaal nodig is. En B, moet het ook wel op te brengen zijn voor iedereen. En daar heeft de overheid ook een hele belangrijke rol in te spelen. En daarom is het ook wel terecht dat ook wel gezegd wordt in deze uitspraak. Het is niet aan Shell alleen. Ik bedoel, het zijn ook overheden die een heel belangrijke rol in hebben. En het kostaspect is daar natuurlijk absoluut een ding van. Allemaal in elektrische auto's, allemaal leuk en aardig. Maar tot nu toe is het vooral natuurlijk voor de mensen die dikke Tesla kunnen kopen. Ja. Of in een leaseauto. Of in staat zijn heel snel gebruik te maken van fiscale voordelen en dergelijke. Nou, als het gewoon echt voor de massa gaat zijn, moet je toch ook kijken of je infrastructuur daar op een gegeven moment toereikend voor is. En of het ook gewoon betaalbaar is voor iedereen.
Ja, helder. Edwin, dankjewel daar vanuit Utrecht. Je hebt een zwaar weekje gehad, dus rust lekker uit het weekend, zou ik zeggen. Maar er zal ongetwijfeld hier nog heel veel meer over te schrijven zijn de komende tijd. Denk je dat ze sowieso, als je een gokje moet doen, gaan ze in beroep?
Nou, dat is wel een hele interessante vraag. Want Shell was er vrij snel bij om te zeggen, ja, we denken dat we in hoger beroep gaan. En vervolgens blijft het stil. Het zal stil blijven tot daar tenminste één boordvergadering over gegaan is. Maar die uitspraak van de rechter is wel een bevel wat direct ingaat. Hè. Dus Shell kan niet nu in hoger beroep gaan en dan dient die zaak over 2 of 3 jaar en dan verliezen ze het hoger beroep. En dan zeggen ze over 2 of 3 jaar, ja, nu hebben we nog 2 of 3 jaar minder. Dus het kan eigenlijk allemaal niet. Ze moeten wel vandaag beginnen van de rechter. En in die zin kun je ook afvragen, moet je waarschijnlijk als bedrijf gewoon een strategische afweging maken, wat de kosten en baten van een hoger beroep zijn. Hè. Want een hoger beroep, wat je wint, dat is mooi. Maar een hoger beroep wat je verliest, dat zorgt niet alleen voor vertraging en verkeerde beeldvorming en dat soort dingen. Het geeft jouw concurrenten ook nog 2 of 3 jaar de tijd om de handen vrij te houden. En hoe eerder Shell zegt van nou, we leggen ons hierbij neer, we accepteren dit, we gaan ermee aan de slag, hoe eerder waarschijnlijk, dat is een beetje een aanname, het vizier op de concurrentie van Shell kan. Ja. En hoe eerder dat concurrentienadeel weer is opgeheven. Dus ja. Ik heb het nog aan die Huib Willems gevraagd van heeft een hoge beroep kans van slagen? En daarop zei hij ook van nou, ik denk het niet. Ik zet er nog een fles wijn op.
Nog een fles wijn? Ja. En ze hebben 2 weken ervoor om dat aan te geven. Of ze in hoger beroep gaan. Hoe lang staat de tijd daarvoor?
Ja, volgens mij wel, ja.
Ja, ja. Nou, dankjewel voor je tijd. Martin, uiteraard ook dankjewel. U kunt ons beoordelen op de podcast-apps. Doe dat vooral, dat vinden we leuk. En ook als u vragen stuurt naar podcast@dft.nl. Tot volgende week.
Tot volgende week.